Welkom in Leef. Wat een volle bak. Wie is hier vanochtend, en dat bedoel ik niet alleen deze ochtend, want iedereen is hier vanochtend voor het eerst. Want tenzij degene die de eerste dienst ook meegemaakt hebben. Maar wie is vandaag voor het eerst in Leef? Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. Leuk dat jullie er zijn. Het is best misschien even wennen. Misschien ben je helemaal niet gewend om in een kerk te zijn. En is het allemaal even nieuw voor je. En misschien wel heel raar. Ik moet zeggen, het went. Hoe vaker je komt, dat is met alles zo, hè. Hoe vaker je komt, hoe meer het gewoon wordt. Maar misschien ben je ook een andere kerk gewend. Misschien ben je katholiek gewend. Of misschien ben je hervormd gewend. Of gereformeerd. Of baptist. En dan is leven misschien ook wel even anders. Weet je, wij hebben een hele eigen identiteit. We geloven echt dat God die ons gegeven heeft. En we volgen die met hart en ziel. En we hebben als één leidraad daarin, dat is het woord van God. En dat geloven wij. En daar leven we naar. En we hebben ieder jaar een jaarthema. En het is gewoon een thema die God op het hart van Annemiek legt, onze voorganger. En waar we een jaar mee gaan wandelen. En dat is gewoon iets waarvan we merken dat God door de jaren heen ons als gemeente, als kerk, leidt in een bepaalde richting. En ons helpt om meer op Jezus te lijken. Want dat is het doel van de kerk. Het doel van de kerk is dat je een ontmoeting hebt met God. Dat je een ontmoeting hebt met zijn zoon Jezus Christus, die voor jouw zonde is gestorven, of je nou weet of niet. Ook als je het niet gelooft, dan is hij nog voor jouw zonde gestorven. En dat wij samen steeds meer op Jezus gaan lijken. En daar heb je elkaar bij nodig. Want dit kunnen we niet alleen. Toen God de wereld schiep, zei hij dat het goed was. Toen hij de mens schiep, zei hij dat het heel goed was. En toen zei hij iets wat niet goed was. Dat de mens alleen is. Hij zegt dat de mens alleen was. Hij zegt, dit is niet goed. De mens heeft hulp nodig. En toen schiep hij de vrouw. En overigens is dat niet een hiërarchie. Het is niet dat de man belangrijker is dan de vrouw. Dat geloven wij niet. We geloven dat God ze allebei maakte gelijkwaardig. En er stond erbij dat ze vervolgens moesten heersen over de aarde. Niet over elkaar, niet over andere mensen, maar over de aarde. En daar gaat het vaak mis. Wij proberen te heersen over anderen. Daar zijn we niet voor geschapen. En dat gaat ook niet goed. Het gaat altijd niet goed, als we dat proberen. Maar we zijn wel gemaakt om samen op te trekken en samen meer op Jezus te lijken. En soms is dat hartstikke leuk. En soms niet. Soms dan schuurt dat. Want soms heb je een andere mening. Nou ja, bijna heb je altijd een andere mening, toch? Ja. Weet je wat het mooie is? Wij als kerk komen niet samen omdat we dezelfde mening hebben. Ook in Leef niet. We komen samen omdat we geloof hebben dat God door de kerk, door middel van de kerk, de wereld overtuigt dat hij van ze houdt. Dat hij een plan heeft voor iedereen. Dat hij iedereen roept. Dat geloven wij met hart en ziel. En daar zetten wij ons volledig voor in. Dus dat is wie we zijn als Leef. Dacht, misschien vind je het leuk om te weten. Maar we hebben een jaarthema. En het jaarthema is follow. Kom, volg mij, zegt Jezus. Hij zegt dat tegen zijn discipelen als we de Bijbel lezen in de evangelie. En dan lezen we dat hij mensen riep. Dat hij ze riep op de plek waar ze waren. Of ze nou in een boot waren. Of dat hij ze onder een boom had gezien. Hij riep ze en hij zei, kom en volg mij. Laat alles wat je hebt achter. En volg mij, laat je familie achter, laat je patronen achter, laat wat je weet achter, laat wat je gelooft achter. Die is heftig, want deze mannen die werden geroepen, het waren mannen toen, die waren opgegroeid in het Joodse onderwijs, in de Joodse Bijbel, de Torah. Zij hadden onderwijs gekregen als jonge jongens al, hoe het hoorde. En toen Jezus zei, volg mij, deed hij het anders. En dat was best even spannend. Want dat botste met hetgene wat ze geleerd waren en wat er gewoon was in die tijd. En Jezus was spannend. Voor ons niet misschien, omdat we de hele Bijbel kennen, maar voor hun was het heel spannend. En het waren ook vissers. Of tollenaars. Mensen die gehaat werden. Of minachtend naar gekeken werden door de rest van Israël. Maar Jezus riep van iedereen, riep hij iemand. Ik geloof dat hij dat deed, omdat niemand van ons zich buitengesloten zou voelen. Want misschien voel je wel een domme visser. Of misschien voel je wel een tollenaar. Je hoeft niet te wijzen naar andere mensen nu. Maar Jezus roept ons allemaal. Opgeleid of niet. Van rijke afkomst of niet. Geschoold of niet. Jezus roept ons allemaal en zegt tegen ons allemaal, laat wat je weet en wat je kent achter en volg mij. Daar gaan we het een jaar over hebben. En we gaan het ook in verschillende delen doen. We gaan het over meer dingen hebben hoor, dit jaar. Maar we gaan spreken over drie facetten van op Jezus lijken. Onze meester, onze rabbi. In de Bijbel heette dat rabbi. Dat was het woord voor meester of leraar. Die gaan wij volgen. Dat gaan we in drie secties doen. En de eerste is, hoe kun je Jezus volgen? Is bij Jezus zijn. Dat is waar we het nu over hebben. Dat zitten we in dit deel van het thema. Bij Jezus zijn. En dan gaan we het hebben over op Jezus gaan lijken. Want weet je, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dus je kan aan mensen zien aan wie ze omgaan. Die zeggen, oh, jij gaat altijd met hun om. Dat zie ik wel, want je denkt hetzelfde of je doet hetzelfde. Dus wij ook. Wij willen bij Jezus zijn. Zodat zijn manier van denken, zijn manier van kijken, zijn manier van spreken, zijn manier van geloven, dat afgeeft op ons. Dat wij op hem gaan lijken. Maar dat kan niet als je niet bij hem bent. Dat kan niet van een afstand. Dat kan alleen als je dichtbij bent. En dan, dus we willen dichtbij zijn, dan gaan we op hem lijken en dan gaan we leven zoals hem. Want dat is het doel. Is dat op Jezus gaan lijken, maar niet dat we hier veilig in het kerkje blijven. Want Jezus heeft ons bedoeld om uit te gaan, omdat wij op Jezus lijken, de wereld in te gaan, om de wereld te laten zien, desnoods met woorden, dat Jezus leeft. Maar de krachtigste getuigenis die je hebt, is jouw leven. Is jouw eigen leven, hoe jij die leidt. En hoe die lijkt op Jezus. Daarom zegt Jezus, volg mij. Laat wat je kent achter en volg mij. Neem het risico. En de man in de Bijbel, we kennen het verhaal, die doen dat. Die laten hun vissen net achter en ze laten hun dingetjes achter en ze volgen Jezus. Weet je, in die tijd was dat niet een heel gek iets. Het was niet dat Jezus dat voor het eerst deed. Jezus werd rabbi genoemd en in die tijd waren er heel veel rabbies. Waren farizeeën of sadduceeën of schriftgeleerden. En die hadden dan een bepaalde inzicht of een bepaalde richting die ze wilden vermenigvuldigen. Die ze wilden leren aan andere mensen. Het was gewoon dat ze het wel eens liepen en als iemand aanhaakte op hun teaching, op hun leerstijl, dat een rabbi tegen iemand zei, hey, word mijn leerling, volg mij, loop achter mij aan. En dat was altijd een hele grote eer. Het was een hele grote eer dat Jezus of een andere rabbi had uitgekozen en zei, volg mij. Maar het was heel gewoon. Dus ze deden dat wel meer. En het doel was dat je dan met die rabbi meeliep een aantal jaar. En dat je dus zijn leerstellingen en zijn manier van leven overnam. En dat dus vermenigvuldigde. Zo kreeg je verschillende stromingen ook binnen het Jodendom. Dus het was niet iets geks. Maar er was wel een groot verschil. Want wat ze namelijk deden was, de schriftgeleerden, die legden niet alleen het schrift uit op de manier waarop ze dachten, maar ze voegden er ook heel veel aan toe. Wij kennen de 10 geboden, toch? Die kennen we allemaal. Zelfs als je niet christelijk bent of kerk, dan ken je de 10 geboden, toch? Ja, die werden aan Mozes gegeven, inderdaad. Maar de schriftgeleerden legden er wetten bij. Soms al 600. Verschillende wetten die ze zelf bedachten om die 10 geboden als ware, om die veilig te stellen. En die legden ze dus op hun leerlingen. En die vermenigvuldigden ze in hun leerlingen. En Jezus zegt dit erover in Matteüs 23 vers 4. Ze, en dat is in dit geval de rabbies, de farizeeërs. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last. Tot een juk. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last, als een juk. En leggen die de mensen op de schouders. Dat ziet er ongeveer zo uit. Ik heb een plaatje meegenomen van een juk. Plaatje 1, alsjeblieft. Dit ziet er ongeveer zo uit. Ze legden de regels als een juk op mensen. En die werd zwaarder en zwaarder. En hoe meer met je rabbi meeliep, hoe zwaarder die regels werden. Want er werden steeds meer nieuwe bijgelegd. En Jezus zegt, het hoeft niet op het scherm hoor. Op het einde, hij zegt, je legt ze als een zware last op mensen, op hun schouders. Die moeten ze dragen. Terwijl je zelf geen vinger uitsteekt om hen te verlichten. Jullie leggen ze als een juk op mensen. Maar jullie steken zelf geen vinger uit om ze te verlichten. Dat is wat er gebeurde. Dat is wat die schriftgeleerden op de gelovigen legden. En Jezus die gaat daar tegenin. Die zegt, dit is niet hoe het hoort. Je legt de mensen een zware juk op. Kijk eens hoe ze erbij lopen. Vermoeid. Ze zijn kapot. Herken je dit plaatje een beetje? Misschien niet letterlijk, maar ken je dat je leven zo loopt, is dat je het steeds zwaarder en zwaarder krijgt en dat je er bijna door je knieën zakt van een zware last die op je schouders rust. Misschien is die zware last wel je financiën, misschien is die zware last wel je relatie die niet lekker loopt. Misschien is die zware last wel zoals Timo in de eerste dienst zei, depressieve gedachten, suïcidale gedachten kunnen je echt als een last tot je knieën buigen. Dat je zegt, ik kan het niet meer tillen. En je voelt, ik ben hier niet voor gemaakt. Ik ben niet gemaakt om zo'n zware last te tillen. En ik voel me onrustig en ik voel me rusteloos. Ik voel me vermoeid. Ik ga kapot. En er is niemand die een vinger uitsteekt om mij te helpen. Weet je, misschien herken je zelfs zo'n zware last als wat je van je familie hebt meegekregen. Dit kan ook religie zijn. Jezus sprak hier over religie. Hij sprak hier over de wetten die de kerk of de Joodse religie oplegt aan andere mensen. Dit kan als een zware last op je leven drukken. En dat je niet vrij voelt. En ik ben hier om te zeggen, zo ben je niet gemaakt. Jezus wist dit en die zei dit. En die gaf een oplossing. En die oplossing van Jezus is altijd verrassend. Nu ook. Moet je eens lezen in Matteüs 11 vers 28. Wat Jezus als oplossing heeft voor zo'n juk. Dan zegt hij dit. Kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Oh. Zwaar. Kom naar mij. Hij zegt, dan zal ik je rust geven. En dit is zijn oplossing. Neem mijn juk op je. Wat? Hij zegt dat die juk een last is en dat het niet goed is. Maar jij zegt, hier, ik heb een juk voor je. Hij zegt, neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig. En ik ben nederig van hart. Dan zul je werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Voelt dit niet wat tegenstrijdig? Oh, hun juk is verschrikkelijk. Moet je niet doen. Neem die van mij maar. Die is lekker zacht. Nou, als je die man ziet lopen met zo'n juk, dan denk je, oh, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dan heb je gelijk. Want dat is niet het juk waar Jezus over heeft. Als ik jou zou vragen, of ik zou je een test afnemen, en ik zou zeggen, wat denk jij dat het woord juk betekent? Stel dat je zou zoeken naar de oorsprong van een woord, en je zou juk woord opzoeken. Wat denk je dat het betekent? Roep eens wat. Wie? Wie zei wat? Zwaar. Wat, ik hoorde daar ook iets. Last.
Onderwijs.
Moeite. Nou, als je zo'n plaatje van een juk ziet, dan kan ik me het heel goed voorstellen. Maar weet je, het woord juk betekent samenvoegen. Samenvoegen. En als je het eerste plaatje van een juk ziet, denk je, die snap ik niet. Dat klopt. Dat is ook niet het juk waar Jezus het over heeft. Het juk waar Jezus het over heeft is dit. Dit is wat Jezus bedoelt. Hij zegt, wat ik wil, als je werkelijk rust wil, dan is er maar één oplossing. En dat is mijn juk. En wat ik wil, is dat je je samenvoegt met mij. Is dat je, als een os, met alle respect hoor, laat voegen in een juk die specifiek voor jou gemaakt is. Jezus zegt, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Waarom? Boeren maakten deze jukken voor de ossen, maakten ze op maat voor hun nek. De ossen voelden dit niet eens. Dit zat zo lekker, net als Nike's. Het is gegoten. Sluiksponsoring, je krijgt er geld voor. Dat is niet waar. Was dat maar zo. Maar ze paste precies. En het liep heerlijk. Ze hadden er helemaal geen last van. En wat deden die boeren? Die waren hartstikke slim. Die waren hartstikke wijs. Die geloofden namelijk wat de Bijbel zei. Die zei, voeg een oude os altijd met een jonge os. Waarom? De oude os weet hoe het hoort. En de oude os weet wat er van hem verwacht wordt. En die jonge os zit vol met energie. En die wil alles op zijn manier doen. En die oude os zegt, nee, wat je moet doen is dat je met mij moet samenlopen. Want op het moment dat je met mij samenloopt, dan zul je je juk niet eens voelen. Want ik draag die last. Ik ben sterk. Ik weet hoe het hoort. Ik weet wat God van mij vraagt. Jezus zegt, ik ben, met alle respect, de oude os. Ik weet hoe het werkt. En wat jij moet doen, is niet je last alleen dragen, maar is je kop in de juk met mij steken. Want mijn juk is gemaakt speciaal voor jou. Hij past precies om jouw nek en hij is gemaakt om alle last van je af te nemen. Voor de mensen die Jezus kennen, als jij ergens geen rust ervaart in jouw leven, op een gebied van jouw leven geen rust ervaart, kan ik je dit vertellen. De belofte van Jezus is waar en amen. Dus als je geen rust ervaart, loop je niet met hem samen in een juk. Misschien zit je wel met hem in een juk, maar je loopt de verkeerde kant op. Daarom zegt hij, bekeer je, kom terug naar het pad, loop met mij mee. Ik heb een andere vertaling van deze tekst gevonden, en die heet, dat zit in de Message Bijbel, en die gebruikt soms iets meer woorden, iets poëtisch, dus dat is leuk. Ik hou van verschillende vertalingen gebruiken om het woord van God te verdiepen. En dan staat er dit in de Message vertaling. Ik hoop dat je Engels kan. Are you tired? Worn out? Burned out? On religion. Come to me. Get away with me. And you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Laat me even staan, we gaan zo verder. Maar er staat een stukje. Ben je moe? Ben je worn out? Ben je kapot? Ben je burnt out on religion? Staat er bij de Message bij. Die vind ik zo krachtig. Weet je, als collega's van mij zeggen, ah Robert, ik hou niet zo van de kerk en ik ben niet religieus, zeg ik, oh glorie, ik ook niet. Ik ben niet religieus. Want religie maakt ons vaak stuk en maakt ons vermoeid en maakt ons belast, omdat het ons regels oplegt, dingen oplegt die niet voor onze nek bedoeld zijn. Dus ik hou van Jezus en ik hou van God met alles wat ik ben, maar ik hou niet van religie, want dat houdt mij in dingen vast waar ik niet voor gemaakt ben. En het brandt ons op, omdat we steeds willen voldoen aan een norm waar wij nooit aan kunnen voldoen. En met alle liefde proberen we dat elkaar op te leggen, om elkaar te beschermen en om elkaar veilig te houden. Maar wat we doen is, we leggen elkaar een juk op. Een juk die niet voor onze nek bedoeld is. Want wij dragen het dan alleen. Als jij het goed doet, dan houdt God van je. Dat is religie. En daar geloof ik niet in. Want de Bijbel zegt, toen ik nog een zondaar was, toen gaf God zijn zoon voor mij. Niet toen ik het voor elkaar had. Ik zal je een geheim vertellen. Ik heb het nog steeds niet voor elkaar. Ik maak er nog steeds een zootje van. Een stuk minder als vroeger, godzijdank. Maar als ik daarop moest wachten, dan zou Jezus nooit gekomen zijn. Maar toen ik nog een zondaar was, gaf God zijn zoon voor mij. Gaf God zijn zoon voor deze wereld. Omdat hij zoveel van deze wereld houdt. Dat maakt alle religie overbodig. We hebben niks meer te voldoen. God heeft het al voldaan. En die vrijheid, die hebben we nodig. Burnt out on religion. En dan zegt Jezus, ken je dat? Kom dan naar mij. Ga dan niet naar elkaar toe, kom dan naar mij. Get away with me and you'll recover your life. Geef je leven op en je zult hem terugvinden, staat ergens anders in de Bijbel. I'll show you how to take a real rest. En vers 29 zegt hij dit is zo geweldig. Ik vind het poëtisch, zo mooi. Walk with me and work with me. Zie je die twee ossen lopen? Die lopen samen, die kijken naar elkaar en die genieten van het pad op het boerenland. Ik ken dat zelf niet, ik kom uit de stad. Maar dat, ik denk dat je dat als boer misschien wel herkent. Als goede Achterhoekers. Walk with me and work with me. En dan zegt hij, watch how I do it. Daarom zegt Jezus, kom en volg mij. Zodat je van mij kan zien hoe je het moet doen. En dan zegt hij dit, dat vind ik zo mooi. Learn the unforced rhythms of grace. Als je zo die ossen ziet lopen, dan zie je ze in een ritme lopen. Er zit een ritme in, ze lopen samen. Jezus heeft ook een ritme. Het evangelie heeft een ritme. En dat ritme komt door genade. En we hebben nodig om van Jezus het ritme van genade te leren. Misschien voor andere mensen sowieso, maar misschien in allereerste instantie voor jezelf. We zijn misschien wel makkelijker soms om anderen te vergeven dan onszelf, maar we hebben eerst de genade van Jezus Christus te ervaren in ons leven, dat Hij voor ons stierf en dat Hij het al gaf toen wij het niet verdienden. Het gaat niet om verdienen, het gaat om genade. En als we die ritme van genade volgen in ons leven, en dat betekent dat je soms als je het moeilijk hebt, dat je niet teruggaat naar wat ik moet doen, maar teruggaat naar Jezus en zegt, oh Heer, help mij in uw genade om hier doorheen te breken, om dit op te geven, om hiermee te stoppen. Help me in uw genade. Ik wil naast u lopen, ik wil kijken hoe u het doet en ik wil het zelf doen in mijn leven. En genade keert steeds weer terug in je leven als een ritme. Dat vind ik zo mooi, unforced rhythms of grace. Het kan niet opgelegd worden. Genade is iets wat je ontvangt. Je kan niemand genade dwingen. Je kan genade ontvangen. Dat kan alleen met open handen. En je zegt, ik wil het ontvangen. Geef het aan me, Heer, ik heb het nodig. Unforced rhythm of grace. En dan zegt hij, I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Ik leg niks op jou wat niet zwaar is of niet past. Dus als er iets op jou rust wat zwaar is en waar je moe van wordt, dan is dat niet van Jezus. Dan heb je het of zelf geleerd, of aangeleerd, of we hebben het elkaar aangeleerd. Maar het is niet van Jezus. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Is dat niet wat we willen? Ik wil dat. Ik wil vrij leven. Betekent dat dat alles voor de wind gaat? Dat je alleen maar van de ene Dagobert Duck moment, of dat heet die andere ook alweer, Guus Geluk moment naar het andere. Dat is niet wat Jezus hierover heeft. Hij heeft het over dat als het moeilijk wordt in het leven, dat het niet zwaar is omdat de oude os het draagt. Dat als het tegen zit in het leven, dat je naar Jezus kijkt en zegt, oh wat fijn dat u dit draagt, want ik kan het niet. Ik heb u zo hard nodig. Ik wil vrij leven. Ik wil licht leven. In de Bijbel wordt het woord juk regelmatig gebruikt. Op een aantal momenten wordt het woord juk gebruikt. En dat wordt op verschillende manieren gebruikt. Dat wordt op negatieve manieren gebruikt, zoals ik net voorlas, dat een juk opgelegd wordt om mensen last op te leggen. Maar het wordt ook op een hele goede manier gebruikt. Bijvoorbeeld, weet je wat ook een juk wordt genoemd? Het huwelijk. Sommigen denken, nee, dat is die eerste plaatje. Zo ervaar ik dat, als een last op mijn leven. Ik heb een juk te dragen. Maar dit is hetzelfde woord van samenvoegen. En is bedoeld om samen de last te dragen in het leven. Zo heeft God ons bij elkaar gebracht. Om samen in een juk te zitten, om samen gevoegd te worden, om te dragen wat de wereld of de tijd ons geeft. En heel eerlijk, ik spreek zoveel mensen die zeggen, oh, mijn huwelijk is zwaar. En ik snap dat enigszins. Mijn vrouw heeft het ook wel eens zwaar. Maar het is omdat ik de verkeerde kant op loop. En op het moment dat je in een juk zit samen en eentje loopt de verkeerde kant op, dan gaat die knellen. En het eentje wat je hoeft te doen is bij elkaar terug te komen. En te zeggen, hey, we doen het samen. Maar weet je, soms zetten we onszelf ook in een juk met een ander. En het zijn jukken die God niet bedoeld heeft. We kijken naar iemand anders en we zeggen, oh, ik wil worden zoals hij, ik wil doen zoals zij. Dat kan in de wereld zijn, dat kan in je gezin zijn, dat kan een influencer zijn. Dus dat we kijken en zeggen, hey, zo wil ik worden. En je legt jezelf een juk op en je wordt alleen maar vermoeider en vermoeider. Het is hoe de wereld het wel doet en dat het ons vaak nogal voordoet ook. En het is tijd dat wij in de kerk beginnen, maar ook naar buiten brengen. Zeggen, jongens, breek vrij van dat juk en voeg je samen met Jezus, zodat je werkelijk gaat ontdekken wat rust is en hoe God je bedoeld heeft. Dat vind je bij niemand anders, ook bij je partner niet. Want zo'n juk is goed, maar het is niet hetzelfde als Jezus. En door wie je laat leiden bepaalt of je rust hebt of niet. Door wie jij je laat leiden, bepaalt of je rust hebt of niet. Wil je rust? Laat Jezus leiden. Moet jij wel volgen. Volg mij. Volg mij, zegt Jezus. Ik ontdekte onlangs dat ik een andere kant op het lopen was. En een juk die werd zwaar. En ik merkte in mijn eigen leven, in mijn eigen geestelijk leven, dat het zwaar werd en dat ik veel aan het werken was. En ik was... Was een keer een tijd geleden was Ben Kroeski hier, ken je dat nog? Ik kan me nog herinneren voor degenen die bij waren. Ben Kroeski was aan het bidden en die zei iets tegen mij, en dat vond ik een heel nare opmerking, omdat het waarschijnlijk mijn hart raakte. En hij was voor mij bidden en hij zei tegen mij, Robert, werk niet zo hard. En ik dacht, was dat het gebed? Ik verwachtte een dikke profetie of zo, van ik zie dit en ik zie grazige weiden. En Robert, werk niet zo hard. Ik dacht, wat is hier aan de hand? En ik, van de week toen ik hier weer met dit woord bezig was, want dit is geen nieuw woord, die doe ik regelmatig, niet zozeer omdat jullie hem nodig hebben, maar omdat ik hem nodig heb. En ik kwam erachter in mijn tijd met God, is mijn juk die ik droeg, het was een probleem in mijn hart gekomen. Ik kwam erachter dat ik trots was. En trots zegt tegen God, ik heb u niet nodig, ik kan dit wel alleen. Ik ben zelf uit de juk gestapt en ik heb gezegd, oh, oude os, ik heb zo lang meegelopen, ik ben nu al 30 jaar christen. Ik heb het. ik snap het wel. Ik doe het wel even alleen. En dan word je onrusteloos. En dan word je moe. En dan ben je alleen maar hard aan het werk. En ik moest terugkomen bij God. Ik zeg, hier, wat is er aan de hand? Hij zegt, Robert, je bent trots. Je hebt in zoveel dingen mij niet meer nodig. Het wordt tijd dat je bekeert. En God is zo liefdevol. Hij was niet boos. Hij liet het me zien en zei, ik hou van je. Maar je draagt een last die niet voor jou bedoeld is. Leg je trots weg. Kom terug bij mij en voeg je weer in die os. In de juk met die os en zeg, oké, Heer, u mag leiden. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Elke keer als ik het weet, wordt mijn last alleen maar zwaarder en zwaarder. Dan ben ik het mannetje in de eerste plaatje. En als je dat lang genoeg doet, dan zak je door je hoeven. En ik ben zo blij dat God me dat liet zien. En hij gaf me de gelegenheid. En die geeft hij aan ieder van ons, op ieder moment van de dag. Op het moment als wij ons ontdekken, dit is niet hoe God het bedoeld heeft, om ons te bekeren. Bekering is niet het moment die je in 1974 één keer deed op een dinsdagmiddag. Bekering is het moment dat wij steeds opnieuw als christenen doen. Op het moment als wij ontdekken dat we niet meer in een juk lopen. Dat we samen, dat we weglopen. Dat we ons in een juk bij een ander hebben gelegd. Dat we niet meer op Jezus letten. Op dat moment overtuigt de Heilige Geest ons. Hij zegt, ik heb meer voor jou. Het is tijd dat je bekeert. En de bekering betekent alleen dat je je gedachten verandert. Dat je zegt, oké, ik ga het niet meer zelf doen. Ik heb Jezus nodig. En ik ga Jezus volgen. En God roept ons op ieder moment van de dag op. Ieder moment als de Heilige Geest bij ons aanklampt en zegt, ik heb zoveel meer voor jou. Je laat je een juk opleggen die ik niet gemaakt heb. Leg hem af. Leg hem af en stap bij mij. En je zult werkelijk rust vinden. We gaan zo meteen dopen. En dopen is geen examen. Dopen is niet omdat zij geweldig zijn. Dat zijn ze wel. Dat zijn ze wel. Maar het is niet een examen, het is een startpunt. En soms valt het startpunt halverwege, of om een kwart van je leven. Ik zal niet zeggen dat je halverwege je leven zit hoor. Het is het moment waarin je zegt, waarin je zelf kiest. Ik wil Jezus volgen. Ik ben zo blij dat mijn ouders dit hebben bijgebracht om Jezus te volgen. Maar nu kies ik zelf. Dit is mijn moment met Jezus. We hebben dat allemaal nodig. We hebben allemaal nodig dat wij zelf kiezen. Jezus is mijn Heer. Het is zo vet dat ouders dat voorleven. Daar zijn we zo dankbaar voor. Mijn ouders ook. Maar dan moet het moment komen waarin we zelf zeggen, ik ben volwassen. En de ene vindt dat bij 14, de andere vindt dat bij 40. Ik kies zelf voor Jezus. Ik begin zelf in de juk met Jezus te lopen. En ik leg mijn eigen leven af. Want dit is wat de Bijbel noemt een watergraf. Jezus ging aan het kruis voor ons. Die stierf voor iedere zonde. Of je nou in hem gelooft of niet. Of je nou in Jezus gelooft of niet. Hij stierf wel voor jouw zonde. En hij ging het graf in. Maar omdat hij volmaakt was, kon de dood hem niet vasthouden. En stond hij weer op. Dit is wat wij hier doen. We hebben hier niks magisch in het water gedaan. Het is wel wat viezer als in de eerste dienst, zie ik. Misschien de zonde van de eerstelingen. Halleluja. Maar het is symbolisch. Wat wij hier doen is, wij dopen mensen onder alsof ze met Jezus het graf ingaan. En daarom halen ze er ook weer uit. We hebben nog nooit iemand verloren in het water. Ze komen allemaal weer boven, omdat Jezus ook opstond uit de dood. En zo hebben wij mensen begraven we met Jezus door hun eigen keuze. En we heffen ze weer op en we zeggen, ze zijn opgestaan met Jezus. En ze wandelen met Jezus. En op dat moment straks gaan we hun dopen. En Natanja en André gaan dat doen. En ik vind het zo leuk. Want voor degene die het niet weten, André is Doetinchem Achterhoekse beste begrafenisondernemer. Ja. Dus als wij mensen begraven, doen we dat goed. Ja. Dus je weet zeker dat de mensen die ondergaan dood zijn, want bij anderen is het altijd zo. Maar nu komen ze weer boven. En dan begint hun wandel met Jezus. Waarin ze zelf volgen. En Jezus volgen op iedere stap van hun leven. En weet je hoe wij dat hier doen in leven is als volgt. Zometeen komen André en Tanja en die gaan hun dopen. En de dopelingen komen hier en ondertussen, je ziet de band al staan, gaan zij een lied met ons spelen. En wij als gemeente gaan meezingen. We gaan op het moment dat ze boven komen, zijn we gewoon om te gaan juichen. Waarom? Ze zijn opgestaan met Jezus. Dat vieren we als gezin. Dus we juichen en vervolgens zingen we door. En dat zien jullie niet of dat horen jullie niet, maar je ziet het wel. Dan wordt hun handen opgelegd. Dat staat namelijk in de Bijbel, bekeer je. Dat betekent, draai je leven naar Jezus toe. Laat je dopen. En ontvang de Heilige Geest. En dat is wat wij doen. We bidden voor ze. Dat ze de Heilige Geest ontvangen. Dat hij hun leven helemaal vult. Want wij kunnen dit niet alleen. We hebben elkaar nodig, maar bovenal de Heilige Geest. Die ons leidt. Ieder moment van de dag. En dan worden ze vervuld met de Heilige Geest. En dan stappen ze weer uit. En we hebben 5 mensen die je net zag staan. Maar misschien zit jij hier en zeg je... ik wil me ook laten dopen. Ik kan niet wachten. Ik wil het nu doen. Dan mag dat. Dan ga je straks, terwijl we aan het dopen zijn, ga je naar een van de mensen met zo'n zwart shirt met leef erop en zeg ik wil me laten dopen. Hoe werkt dat hier? En dan gaan we je het uitleggen. En dan komen we straks even kort met een microfoon bij je, zodat je even kan zeggen wie je bent, waar je laat dopen. En dan ga je onder. En misschien zeg je, ja, maar het is praktisch en ik heb geen kleding bij me. Wij hebben kleding. Misschien is het wel een bloemetjesjurk. We hebben geen kleding. Ik hoor net geen kleding. Dan mag je die van mij wel hebben. We hebben ook nog wat in de auto liggen, maar zeg ik misschien een bloemetjesjurk, maar dat staat je prima. Maar laat je dopen. Het is een volgen van Jezus. Nogmaals, het is geen examen. Ik wil vragen of je kort wil gaan staan, als we samen bidden, afsluiten, voordat we gaan dopen. Want dat wil ik ook nog even zeggen. Wij hebben hier in Leef de beste fotograaf van Nederland. Dat is Florian. En dat zeg ik niet om te slijmen, want dat is echt zo. Kijk maar op zijn Instagram. Maar hij is hier, dus ik kan hem niet meenemen. Halleluja. Maar hij maakt foto's. Dus ik weet dat je als familie en vrienden heel graag foto's wil maken, maar laat hem alsjeblieft de ruimte voor het bad, zodat hij de foto's kan maken die geweldig zijn. Dus je kan goede foto's maken, maar hij maakt ze beter. Dat beloof ik je. Dus blijf even uit de weg, zodat je dat kan doen. En voordat we dat gaan doen, wil ik je een moment geven, waarin ik altijd iedereen de kans wil geven om ja te zeggen tegen Jezus. Het gaat niet om een gevoel waarin je meegenomen wordt. Het gaat om een overtuiging die je van binnen hebt. En misschien zit je hier en zeg je, ik wist nooit dat Jezus van mij hield. Ik wist niet eens dat God van mij hield en dat hij zijn zoon van mij gaf. Ik wist het niet. Maar nu ik het weet, ja, ik begrijp het eigenlijk nog steeds niet. Dat geeft niks. Het heeft met geloof te maken. Maar ik ervaar het van binnen, er gebeurt iets. Ik geloof dat God mij roept. Ik geloof dat God mij roept om ja te zeggen tegen hem. Om het offer van Jezus aan te nemen. Nogmaals, Jezus was al voor jou gestorven toen je een zondaar was. Hij wacht niet tot je volmaakt bent. Hij wacht alleen tot je ja zegt tegen hem en dat je zegt, ik ben afhankelijk van u. Ik kan het niet zelf, ik kon het nooit zelf en ik zal het ook nooit zelf kunnen. Ik heb Jezus nodig. Ik heb Jezus nodig om bij God te komen, om vrij te voelen en om werkelijk rust te vinden. Ik wil vragen of iedereen gewoon zijn hoofd wil buigen of zijn ogen wil sluiten. Dit is het moment tussen jou en God. Dit is een heilig moment. Dit is het moment waarin jij tegen God zegt, ik wil Jezus, uw Zoon, die u voor mij gaf, wil ik aannemen als mijn Heer en mijn Redder. Nogmaals, je hoeft het niet allemaal te begrijpen. Dat zijn wij als kerk voor om je te helpen, als gezin. Als jij dat wil, als jij op dit moment dat wil, je hebt het nooit eerder gedaan, steek dan als ik tot 3 tel even kort je hand op, dan bid ik met je. 1, 2, 3. Als jij dat wil. Halleluja. Yes. En in de naam van Jezus mag ik tegen jou zeggen, dat op grond van je geloof je zonden zijn vergeven. Niet omdat jij volmaakt bent, of omdat wij zo goed zijn, maar omdat Jezus zo goed is. En dat hij voor jouw zonde is gestorven. En dat hij van je houdt. En ik bid dat hij zal lijden. Dat je zijn hart zult begrijpen. En dat je kracht zal ontvangen in de naam van Jezus. En voor de rest van ons bid ik dat waar jij geen rust ervaart, waar je in jouw leven geen rust ervaart, dat je terugkeert naar Jezus. Dat je gewoon in je hart een beslissing maakt. Ik bekeer me. Ik dacht ik het zelf kon. Misschien was het zelfs als bij mij. Was het gewoon trots. En ik zeg, Heer, ik ben trots. Ik denk dat ik het wel zelf kan. Maar ik kan het niet zelf. Ik heb u nodig. Dan bid ik op dit moment voor jou. Dat je terugkeert. Het juk in met Jezus. Dat je ieder juk aflegt die je op dit moment last geeft. Die je knelt. Die zeer doet. Waarin je belast voelt. Waarin je bijna door je hoeven zakt. Waarin je aflegt. Zeg, ik wil alleen het juk van Jezus. Want die is licht. Zacht. Dan bid ik op dit moment voor jou dat de Heilige Geest die in jou woont, je overtuigt en je meeneemt in de naam van Jezus. Amen.